Die domme kon het niet laten vanmorgen.
Hartelijk welkom in ons eredienst, vooral ons gasten. Hartelijk welkom. Voordat ons begin is daar twee afkondigings. Die collectus is bestemd voor die kerk en verzending. En volgende week, als de Heere dat wil, zal ons die Amsteraars bevestigen. Ons is dankbaar dat de Heere hulle voor ons gee. Laat ons nou onze aandacht op de Heere richt en laat ons samen gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Genade voor jullie en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die zeven geesten wat voor zijn troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die overste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons nou samen ons blijdschap uitspreek, wanneer ons God ontmoet en dat ons om mag ontmoet met die woorden van Psalm 26 vers 5. Ons wil nou samen ons geloof belei en ons doen dit door skrifberuiming 27 samen te zingen. Laat ons aanbidden en God zien en vragen. Vader in die hemel, ons kom in stille aanbidding naar u toe. En die besef dat ons afhankelijk is van u, van uw Heilige Geest. U hebt ons uit ons zonde dood gewek. Ons was dood en u hebt ons levend gemaakt. En dan mag ons als levende mensen hier bij elkaar wees en samen u aanbid en naar uw stem luister. En daarom wil ons vragen, Heere, dat u krachtig met uw Heilige Geest in ons zal werken. Dat u alle weerstand, alle twijfel, alle zonde wat nog in ons harten is, zal bestrijden en verwijderen. En ons aandacht op Christus, ons Heer, zal richten. Zodat ons met open oren en open harten naar u kan luisteren. En uw leven mag ontvangen. Help ons, Heere, om uw woord ernstig te nemen. Dat wanneer ons dit hoort, dat ons dit onderzoekt, dat ons daarover denkt, dat ons dit in ons gedachten en harten omgooien en daarover nadenkt wat dit betekent, dat ons dit memoriseer en dat ons dit ook dagelijks gebruikt om onszelf op te bouwen in die geloof en ook om ons gedachten en ons daden richting te geven, zodat dit voor u aangenaam zal wees. Heere, help ons om te luisteren vanmiddag. En wil u ons vertroos en versterk en onderricht door uw woord. Ons dank u dat u dit voor ons gegeerd. En daarom vraag ons dat u dit zal zien. Ons bid het in die naam van Christus, ons Heere. Amen. Ons gaan nou weer in Hebreeërs 1 lees. Ons lees van die eerste hoofdstuk vers 1 tot 4. En dan die tweede hoofdstuk ook die eerste 4 versen. Hebreeërs 1. Nadat God baie keer en op baie manieren in die oudheid gespreken tot die vaders, door die profeten, het hy in hier die laatste dag tot ons gesprek, door die Seun, wat hij als erfgenaam van alles aangestel het, door wie hij ook die wereld gemaakt het. Hij wat die afskynsel is van zijn heerlijkheid en die afdruksel van zijn wezen, en alle dingen draad door die woord van zijn kracht, nadat hij door homself die reiniging van ons zondes bewerkt, het gaan zitten aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Terwijl hij zoveel uitnemender geworden is als die engelen, naarmate hij een voortreffelijker naam geërfd heeft als hulle. Dan hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Na die hele hoofdstuk wat dus wijst dat Jezus uitnemender, heerlijker is als die engelen, en dat ons daarom nog moet luisteren, is die conclusie daarom moet ons des te meer acht geven op wat ons gehoord het. Dat ons niet misschien wegdrijven niet. Want als die woord die er engelen gesproken onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangt, het, hoe zal ons ontvlug? Als ons zo'n grootzaligheid veronachtzaam, wat nadat dit eerst door de Heere verkondigd is, aan ons bevestigd is, door die wat dit gehoord het. Terwijl God ook nog saam getuige door tekens en wonders en allerhande krachtige daden en bedelingen van die Heilige Geest, volgens zijn wil. Tot zover die lezing uit Hebreeërs. Dan wil ik ook nog een gedeelte lezen uit 1 Korintiërs 10. Vers 1 tot 13. Dit gaan we die woorden wat God dus tot die vaders gesprek heeft, voordat Christus gekomen is. Want ik wil niet, broeders, dat jullie niet zou weten, dat ons vader allemaal onder die wolk was, en allemaal door die zee doorgegaan is, en allemaal in Mozes gedoop is in die wolk en in die zee, en allemaal diezelfde geestelijke spijs geëet het, en allemaal diezelfde geestelijke drank gedrink het. Want hulle het gedrink uit de geestelijke rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevallen gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn. En hierdie dingen was voorbeelden voor ons, dat ons niet begeerig moet wees naar slechte dingen soos hulle begeerig was nie. En wees ook niet afgoede dienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is. Die volk het gaan sitten om te eten en te drinken en het opgestaan om te speel. En laat ons niet hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op één dag 23.000 geval. En laat ons Christus niet versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het door die slange omgekom. En moet niet murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het door die verderwer omgekom. Maar al hierdie dingen het hulle oorgekom als voorbeelden en is opgeschreven als een waarschuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwen gekomen het. Daarom wie meen dat hij staan moet oppassen dat hij niet valt nie. Geen verzoeking het jullie aangegrijp behalve een menselijke niet. Maar God is getrouw, wat niet zal toelaten dat jullie boer jullie krachten verzoek wordt niet. Maar hij zal samen die verzoeking ook die uitkomst geven, zodat jullie dit zal kan verdragen. Laat ons nou een van die psalms zingen, wat diezelfde thema aanspreekt. Gods volk neemt niet Gods woord ernstig niet. En dat is dus voor ons onderricht in geschrijf. Om ook daarvan, om daarvan te leren en ook daarvan te zingen. Psalm 50, vers 1, 8 en 10. En dan zing ons vers 7. Die tekst voor die preek is die eerste twee verse van Hebreërs 1. Ik zal dit nog een slag lees. Nadat God baie keer en op baie manieren in die oudheid gespreken tot die vaders door die profeten, het hy in hierdie laatste daad tot ons gespreek door die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, door wie hy ook die wereld gemaakt het. Jezus is die woord van God. Laat ons dan ook zing van die woord van God, die lof op Godse woord zing, met die woorden van Psalm 33, vers 3, 15 en 11, na die preek. Broers en zusters, leden van die gemeente van Christus, brand! Als je dit hoort, wat maak je dan? Als iemand dit roept, dan kan je niet blij stilzitten. Als je bezig was om te praten of te tik of te lees, kan je niet daarmee aangaan. Nie? Wat je bezig was om te doen, je moet daarmee ophouden. Want als dat brand is, dan is dat gevaar. Dan moet je dadelijk iets doen. Waar is die vuur? Wie moet ons in veiligheid brengen? Waar is die uitgang? Hoe kan ons die vuur doodmaken? Wie gaan die nooddiensten roepen? En als er nou niet brand is, nie, maar daar is een gevaarlijke situatie, wat levensgevaarlijk kan worden. En iemand waarschuwt jou. Wat dan? Wat maak je dan? Laatste maand was er in Boksburg zo'n situatie. Een lorry met gas het vastgeraakt onder een brug en die gastank het begin een lek. Die drijver het die mensen in die omgeving beginnen waarschuwen. Hij het hulpdiensten gecontact en die gebied rondom die lorry is afgesperd. En toen die ding een half uur later toch ontploft het 27 mensen of meer gesterf. En dat is tragisch. Maar als die drijver niet die mensen beginnen en waarschuwen het niet, zouden bij meer mensen gesterven. Hij heeft daarmee mensenlevens gered. Als je nou daar die ochtend in Boksburg was geweest, en hij heeft jou gewaarschuwd, die lorry kan enige tijd ontplof, zou je dan geluisterd, toch zeker wel? Dan zou je toch niet zeggen, ach, ja, daar is niet een brand, niet, ik zie niks niet. Tegen die tijd dat er iets gebeurt, nou, dan kan ik altijd nog wel weghardlopen. Nee, als die ontploffing plaatsvindt, dan is daar niet meer tijd om weg te hardlopen. Nie. Dan is het te laat. Als je nou naar die Bijbel kijkt, krijg je dan ook die gevoel van urgentie, van dringendheid. Voel je die dringendheid als je die ochtend wakker wordt? Of wanneer je plannen maakt voor een nieuwe week of een nieuw jaar? Die dringendheid van daarvan om Godse woord te lees en te verwerken. Die dag toen je getrouwd is, het jullie samen beseft dat het belangrijk is en dringend om samen die Bijbel te lees en naar Gods stem te luisteren. Om verschillende redenen kan ons die dringendheid van Gods woord uit die oog verloren. Vertrouwdheid met die Bijbel kan dit veroorzaken. Je leest toch niet elke dag nieuwe dingen in die Bijbel, niet? En die Bijbel voelt voor ons niet zoals die weerbericht, wat voor een boer absoluut noodzakelijk is. Hij raadpleegt dit om te bepalen of hij dat ook niet moet gaan oesten. Als er nauwkeurige aanduiding was, en die datums was bij en nabij, dan zou die Bijbel zeker dringender gevoel het. Of een andere reden, dat die dringendheid, dat ons dit uit die oog kan verloren, voel die inhoud van die Bijbel nog niet zo dringend niet. Die Bijbel zelf noemde dat er mensen zal komen, wat ze, ach, kijk maar naar die geschiedenis. Die wereld gaat gewoon aan. Al die gepraat van oordeel, dit het al 2000 jaar niet gebeurd, nie. Dit gaat niet meer komen, nie. Maar ook als je niet zo ongelovig denkt, nie, dan kan toch die gevoel jou bekruipen dat het niet zo erg is als je een dag niet in die Bijbel leest, nie. Als je terugkijkt op die voorbije jaar, was die dag dat jij niet in die Bijbel gelezen hebt, nie, skielik slechter? Of was daar niet baie verschil, nie? Zo'n gedachte kan veroorzaken dat ons zorgeloos raakt en Bijbellees verwaarloos. Vandaag heeft ons die boek Hebreërs oopgemaakt. Het dit voor jou, voor u, dringend geklink? Dalk niet. Maar luister weer naar die eerste woorden. Dalk hoor je dit nou. Nadat God baie keer en op baie manier in die oudheid gespreken tot die vaders, door die profeten, het hy in hier die laatste dag tot ons gesprek, door die Seun. In die eeuwen voor Christus, zijn geboorte, het God profeten gestuurd. Hulle het Gods wil bekend gemaakt en ook die volk gewaarschuwd en teruggeroepen naar God. God heeft op verschillende manieren gesprek. Maar nou het een nieuwe tijdperk aangebreek. God, Jezus is Gods laatste woord. Daar gaat niemand na hem, kom niet. Die laatste dag het aangebreek. Die laatste hoofdstuk van die geschiedenisboek. En ons leef in daar die laatste tijdperk. En God praat met ons, die Jezus, zijn eigen Seun. Dit is zijn laatste woord, voordat Jezus zal terugkomen. In hierdie tijdperk is het essentieel dat ons naar Jezus luistert. Hoor jij die dringendheid? Die thema van die preek is, Jezus is Gods laatste woord. En in die eerste gedeelte van die preek hoor ons dat dit precies is wat ons nodig het. In die tweede gedeelte, jou en mijn reactie is absoluut noodzakelijk. Is dringend noodzakelijk. Dus Jezus is Gods laatste woord. Dit is precies wat ons nodig heeft. En jouw reactie is dringend noodzakelijk. Nadat God baie keer en op baie manieren in die oudheid gespreken tot die vaders door die profeten, heeft hij in die laatste tijd, die laatste dagen tot ons gesprek door die Seun. Wat een indruk krijg jij uit die woorden? Dit is een contrast. Het lijkt alsof hier die oude ding nou voorbij is. Het is nou klaar. En het is niet meer goed genoeg, niet? Want hij heeft nou een nieuwe weergave gekomen. Wat superieur is. Wie een beetje op hoogte is met slimfoon en rekenaars, herken daar die verkooptruc. Wanneer een nieuwe product aangekondigd wordt, is het altijd die beste, die mooiste, die vinnigste ooit. Maar een jaar later is het alweer nodig om dit te vervangen. Hoe nou? En die nieuwe product is nog beter, nog vinnig, nog mooier. Dus gooi je die vorige in weg. Ach, dit het krapmerken op, die glas het gebreek. Je kan die ding niet meer opdateren. Nie. Je gooit dit weg, je gebruikt het niet meer. Nie. En je gebruikt van nou af die nieuwe in. Nou, dit kan ook zo lijken met die Bijbel. Jezus is nou gekomen. Gooi die oude dingen maar weg. Die wet, die offers, die profeten met hun oordeels, aankondigings. Al die verhalen van die ontrouw van Israël. Het is toch niet zo lekker om dit te lezen, niet? Het is maar moeilijk. Ons is het niet meer nodig, niet? Je kan zo denken. Maar zo is dit toch niet met die woorden van die profeten, die Oude Testament niet. Kom ons luisteren mooi naar die boodschap van Hebreërs 1. Vroeger het God baie keer en op baie verschillende manieren gesprek. Dat is eigenlijk prachtig. Als je door die Oude Testament blaai en die verscheidenheid begint raak zien. Met Abraham het God zoals een vriend gepraat en zelfs oorlé. Met Mozes het God 40 dagen op die berg gepraat. Terwijl hij die 10 gebooien met zijn eigen vingers schrijft. En daarna heeft Mozes die 10 gebooien bekendgemaakt. God heeft met Job uit de storm gesprek. En met Elia in die gesuis van een zachte koelte. Met Jacob heeft hij geworstel. Met hier nog gewandel. Israël kon God raadpleeg door die zwart en die wit steen van die Urim en die Tumim, en so kon hulle sy besluite verneem, of hoor wat God se wil was vir 'n sekere situasie. God het 'n rook en vuurkolom gebruik om die volk in die woestijn die pad te wys en om die agterhoede te beskerm en om sy aanwesigheid in die tabernakel te wys. En God was nie beperk tot een plek nie. Abraham het God ontmoet in Ur, Moses in die Sinaï woestijn en Ezekiel in Babylon. Wat een groot afwisseling. Dit is prachtig. Net God kon dit bedenk en uitgevoer het. Vir elke persoon en tyd was dit die regte manier. Maar ons moet nou nie gaan denk dat dit minderwaardig en kinderlik was nie, en dat het nou voorbij is. Die eerdere openbaring van God was nie soos kinderspelletjies en kindertaal, wat jy achter jou los as jy groot geword het nie. Nee, dit was heel tyd die woorde van God, wat gelowiges op hulle vlak en met hulle kennis in daardie tyd kon hanteer en nodig gehad het. Dit was toereikend en doeltreffend. Dit was die lewende en kragtige woord van God vir daardie tyd. En dit was alles voorbereiding vir die uitnemende manier waarop God deur Jesus gespreek het. Die hele boek Hebreërs is geskryf om vir ons te leer dat Jesus die vervulling en die capstone van al Gods openbaring is. Hoofstuk 1 sê vir ons dat Jesus hoër en uitnemender is as die vorige boodskappers, profete en engele, omdat hy die Seun van God is en verzoening bewerk het. Daarom moet ons met meer aandag na hom luister. En hoofstuk 2 maak dit duidelik, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord der engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, nou daaruit kan jy optel, verstaan, dat die woorde wat die engele gespreek het, onwankelbaar was, hulle was vas, hulle het gebeur. Die straffe in die Ou Testament wys dat Gods woorde uitgevoer is. Oortredings is bestraf. Dit wys die waarheid, die geldingskrag, die vastigheid van Gods eerdere openbaring. En ons het dus geen rede om die Ou Testament te ignoreer nie. Inteendeel, vers 1 sê dus dat ons daarom des te meer ag moet gee. Jy moet dus ook ag gee op die woorde van God in die Ou Testament. Nie net die woorde van Jezus in die Nieuw Testament nie. Luister naar die Oud Testament en onderzoek dit. Die pad wat God met Israël gestap het, wys dat God sy eie woorde ernstig geneem het. God het sondes regverdig bestraf en ons kan oor die oordele lees in die geschiedenis van Israël. En hy het sy beloftes aan hulle vervul. Al die dinge is vir ons onderrig geskrywe. En Paulus beskryf dit in 1 Korintiërs 10. Almal, al die vaders, het dieselfde dinge ontvang. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, hulle is neergeslaan in die woestijn. En hier die dinge was voorbeelde vir ons. Om ons weg te hou van die sonde, die verleiding van afgoderij, dat ons nie begeerig moet wees na slechte dinge, soos hulle begeerig was nie. En die conclusie, vers 11, is soos volg, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as een waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. En herken jy daar die woorde, die eindes van die eeuwe? Hierdie laaste dae, wat Hebreërs 1 noem. En Jezus' woorde is dus geen vervanging van die Ou Testament nie, maar die vervulling daarvan. Sy woorde en reddingsdade is die conclusie en die hoogtepunt van alles wat God eerder gesê het. Diezelfde God spreek. En alles is bindend en waar. En eerst wanneer jy na Jezus luister, dan ontdek jy waaroor dit al die pad gegaan het. plaats daarvan om die Oude Testament weg te gooien, moet je juist teruggaan. En nou kan je dit verstaan. Je leest dit met nieuwe oren, nieuwe oor. Ik denk aan die titel van die preekserie van dominee van Alten, wat ons nou beginnen lees het in die aandiensten. Proe die profeten. En aan die ene kant is dat, je proeft verschillende profeten, maar dit betekent toch ook, luister naar hulle. Zien jij wie God is? Zien jij die contouren van die redder, die Messias? Proe jou om. Die redder, die Messias, wat met potloodlijnen in die Oude Testament getekend wordt. Dit bereid jou voor op die komst van Christus. En als je die Oude Testament leest, voel je dat die spanning toeneemt. Wordt je verwachting sterker. Als jij die prachtige beloftes leest. En dan net langzaam die disaster van die afgoderij van Israël. Die spanning wordt voelbaar sterker. Hoe kan dit? Hoe kan die belofte van God nog steeds gebeuren? Als die volk zo lijkt. En die beelden van die vredeskoninkrijk in Jesaja klinkt zo'n prachtige muziek. Maar die contrast met die hopeloze situatie van Israël is geweldig groot. Net God kan dit veranderen. En daarom heeft hij Jezus gestuurd. Dat brengt ons bij die tweede punt. Jouw reactie is dringend noodzakelijk. Hier die hoofdstuk, Hebreeën 1, overtuigt ons dus van die dringendheid van Gods woord. Van alles wat God door Jezus gezegd heeft. Ons kan partijen voelen zoals kinders bij die school. Als je een les wiskunde hebt, en dit is nog maar vroeg in het jaar, dan denk je, ach, daar is nog tijd. Het is niet nodig dat ik naar elke woord luister, nie. Maar ons moet die dringendheid krijgen, wat daar diezelfde leerlingen in die week voordat hulle matriek schrijf voel. Als die onderwijzer nou nog iets verduidelijkt en jij het er nog niet verstaan, nie, dan stel allemaal belang, dan luister jij baie mooi. Of denk aan een toespraak, wat met een inleiding begint, maar die spreker prikkel jouw belangstelling en gaandeweg raak jij betrokken. En tegen die tijd dat hij bij zijn conclusies aangeland heeft, hang je aan zijn lippen. Zo moet ons zorgvuldig achtje op Gods woord. En dan moet je speciaal kijken naar wat Jezus gedoen heeft. Want dit is waar we dit gaan, dit is die hoogtepunt. Zijn geboorte was een groot gebeuren, maar nog niet, is die climax nu. Twee van zijn grote daden wordt hier speciaal genoemd. Zijn dood aan die kruis en zijn verheerlijking, zijn hemelvaart. Vers 3 noemt specifiek dat Jezus verzoening voor ons bewerkt en dat hij nou in die hemel in heerlijkheid zit aan de rechterhand van God. En hier die twee gebeurtenissen laten ons beseffen hoe dringend dit is om naar Jezus te luisteren. Omdat Jezus met zijn eigen bloed verzoening gemaakt heeft voor die zondes, is die hele Oud-Testamentische offercultus vervuld. En is daar die specifieke instructies om offers te brengen terzijde gesteld. En die Hebreeënbrief is die boek in de Bijbel wat die heel duidelijkste uitleert hoe Jezus die vervulling is van al daar die Oud-Testamentische beelden. Die tabernakel, die offers, die reinigingsrituelen, die werk van die priesters. Van dit alles is Jezus die vervulling. En die Joden wat toen geleerd werd, had het nodig gehad om te kunnen verstaan dat een radicaal nieuwe tijdperk aangebreken werd. In die laatste dagen had daar finaal verzoening gekomen. Niet meer in symbolen en schaduws, maar in werkelijkheid. Jezus is zelf die offer voor ons zondes. En omdat hij dit gedaan heeft, heeft hij een positie ontvangen wat hoger is als die engelen. Vers 4, terwijl hij zoveel uitnemender geworden is als die engelen, naarmate hij een voortreffelijker naam geërfd als hulle. Van wie Jezus gehoorzaamheid tot in die dood, het God hem verhoogd boven alle aardse machten en alle engelen. Nou, die engelen was superieur aan die profeten. Profete is dikwijls geïgnoreerd. Ach, dit is maar een mens. Wat weet hij? Wie is hij om die koning terecht te wijzen? Maar als een engel verskyn het, het mensen geskrik en soms soos dood neergeval. En God het sy engele net by die hoogtepunte in die geschiedenis van Israël gestuur, selfs 3 maal om die geboorte van Jezus en sy voorloper aan te kondig. En daarna om sy opstanding bekend te maak. En nou die profeet Jezus oortref alle menselijke profete en selfs die engele. En daarom moet ons des te meer ag gee op die woorde wat Jezus gespreek het. En dit is nou precies die hoofzaak van die eerste verse van Hebreeën 2. Ek het dit al eerder gelees, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrijven nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorzaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons dan ontvlug, as ons so groot zaligheid veronachtzaam? Als een engel verskyn, sal jy nie waag om dit te ignoreer nie. Hoeveel te meer, nadat Jezus gekom het, en Gods woord gespreek het, en God het nog met wondertekens bevestig het ook. Alle beloftes van die Oude Testament, wat God bekendgemaakt het door die profeten en engelen, is volledig vervul. God het zeningen en vervloekings uitgevoer, precies soos hy gesê het. Die vergelijking met die profeten en engelen betekent dus nie dat dit nou alles oorbodig geword het nie. Die Oude Testament is nie oudtijds en nutteloos, soos een oude cellfoon of een oude rekenaar nie. Omdat God elke woord uitgevoer het, sien ons die waarde van die Oude Testament. Dit is vir onze aansporing om Gods woord ernstig te neem, om sy beloftes gelovig te aanvaar en om op Jezus te vertrouwen. Die Oude Testament kondig Jezus aan en onderstreep die dringendheid om naar hom te luisteren en in hom te gloeien. Ja, maar talle mensen ignoreer Jezus. Als hulle al erken dat hij geleef het, is hij voor hulle een persoon uit die geschiedenis. En die wat hom als een goede voorbeeld beschouw, betreurde dalk dat hij gesterf het. Tragisch dat hij zijn plannen niet kon uitvoeren. Nie. Maar dalk kan ons proberen om van die wereld een beter plek te maken. Ja, talle mensen ignoreren Jezus. En als jij zelf begint twijfel het aan die impact van Jezus op die wereld, en jij leeft te midden van mensen wat om niet kennen en om irrelevant verklaar het, luister dan naar Jezus. Dan krijg je weer die perspectief van zijn koninkrijk. Hij zit in die hemel en regeert. Zijn koninkrijk is bezig om deur te breken in hier die wereld. En dit is niet afhankelijk van menselijke machten of vaardigheden. En zijn koninkrijk ontmasker die koninkrijk van die wereld en die beloftes van geluk wat ons economische systeem ons voorspelt. Maar omdat hier die wereld zo tastbaar en aantrekkelijk is, en om heel tijd aan ons opdring, het ons nodig om te luisteren naar die berichten over die koninkrijk van die hemelen, wat ons niet kan zien. Denk maar aan die Tweede Wereldoorlog, toen die mensen in die bezette gebieden naar Radio Oranje kon luisteren, en hulle toe daardoor die nieuwsgehoor, wat hulle nie ergens anders kon horen, nie, want dit is onder druk, die nieuwsgehoor van die opmars van die geallieerde troepen. Dit het mensen daaraan herinner, dat die oorheersing van die Duitsers tijdelijk was, omdat die koningin en die regering in ballingschap was, en in ballingschap voorbereidings gemaakt het om die land te bevrijden. En elke goede nieuws van opmars van die geallieerde troepen was goede nieuws voor die mensen, wat hulle bemoedig het. Ja, daar die nieuwsbulletins en toespraken over die radio, het die mensen onder die bezetting moed gegeven en hoop. En net zo is dit voor ons nodig om naar die woord van God te luisteren. Als sy woord voor jou niet meer zo relevant en krachtig voel nie, ook omdat jy nalatig geword het in die lees van die Bijbel, hoor dan vandag die goeie nuus. Luister naar die stem van Jezus, wat jou terugroep. Met liefde trek hy jou, en hy waarskuw ook indringend en dringend, kom naar mij toe. Ek is die finale woord van God. Hierna komt die oordeel. Vlug naar mij toe, dan zal je gered worden. Wie luistert naar Jezus, die laatste woord van God, ontvang die leven. Onthoud, hoe baie mense hulle rug op Jezus gedraai het, omdat sy woorden voor hulle te ernstig en te hard geklink het. Het hy vir sy disciples gevra, wil jullie nu ook weggaan nie? En Petrus antwoord, Here, naar wie toe sal ons gaan? U het die woorden van eeuwige leven. Ja, wie is soos Jezus? Die mensen wat macht en invloed het, is maar sterfelijke mensen. Die dingen wat hulle beloven, is aardse, tijdelijke dingen. En meestal hou hulle alles voor hulzelf. En kom die mensen bedroeven uit. En hulle kan niet. Ander redt niet. Maar wordt zelf geoordeeld. Alleen Jezus redt. Hij heeft ons verlos. Zijn koninkrijk is op pad. Hij zit in die hemel en regeer in heerlijkheid over hemel en aarde. Die laatste minuten op die horloge van de geschiedenis is bezig om weg te tikken. Hij is amper daar. Daarom is Gods woord voor ons een basis levensbehoefte. Zonder dit kan je niet leven. Nie. Maak dit daarom een prioriteit om trouw te luisteren naar Gods laatste woord, Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden, God dank. Almachtige God, u wat ons Vader is, u het gesprek. U schept een verhouding en u praat met mensen. U is niet zoals die afgoden wat mensen bedenken. En u zegt zelf voor ons dat hulle geen mond, geen oren, geen hart het nie. Die stomme beelden, maaksels van mensen. Maar u is uniek, die enigste God, die levende. En u het voor ons uw leven gegeven. Heer, ons is dankbaar dat u aanhoudt spreek, u het profete gestuur, om bekend te maken wie u is, om uw volk terug te roepen naar u, die levende God van die verbond. En u het ons vandaag weer daarvan verzekerd. Uw woorden is waar. Dit is vast. Dit het kracht. Dit schept een nieuwe werkelijkheid. En dit verandert die oude werkelijkheid. Dit neemt zonde weg en geeft nieuwe kracht om die goede te doen. Ons vereer u, omdat u uw finale woord gesprek hebt. Jezus Christus, uw eigen zoon. Diezelfde woord waarmee u die schepping tot leven geroepen hebt, het u uitgestuurd om mensen wat dood was, nieuwe leven te geven. Het is een wonderwerk. Wanneer ons naar Jezus kijkt, schitter uw genade. Het is voor ons prachtig, ons is verwonden. Help ons, Heere, om die dringendheid van die laatste woord, Christus, raak te zien. Gee ons geloof, zodat ons met een ontvankelijke hart naar zijn stem luistert. Maak ons gewillig om van hem te leren en om ons aan uw woord te onderwerpen. Gee ons die kracht van uw geest om ons traagheid te overwinnen en om dit ons vaste voornemen te maken en dit ook uit te voeren om elke dag naar uw stem te luisteren. Ons dank u dat u ons zoveel moeilijkheden gegeven hebt om uw woord te lezen en te horen, en nog in ons eigen taal ook. Help ons om dit dankbaar te gebruiken. Heere, laat uw woord in ons hart woon. Help ons om dit te onderzoeken, te oordenken, te memoriseren, daardoor te mediteren, zodat ons die rijkdom zal proeven. En wil duur uw woord zelf in ons harten kom woon. Ons bid het ook voor ons vervolgde geloofsgenoten. Sterk hulle voor die strijd. Niet net om die geloof te behouden onder verdrukking niet. Maar ook om te keer dat die haat tegen die vervolgers hun harten oorneem. Vervul hulle met liefde en vergeving. En ons bid dat door hulle volharding en vergeving die harten van hulle vervolgers mag veranderen. Ons bid ook voor ons broers en zusters in die jong kerken, in ons klasses, maar ook daarbuiten. Gee hulle honger voor uw woord, vervul hulle met uw geest, zodat hulle die strijd zal voeren tegen hulle zondige hart, tegen ongelovige tradities en die verleidings wat die duivel naar hulle toestuur. Gee gelovige en nederige leiders om die gemeentes op te bouwen. Heer, ons wil ook bid voor ons lidmaten wat niet in staat is om in die kerk te komen. Nie. Ons denk aan ons broer, om Paul. Ons bid, Heere, dat u hem zal bemoedigen. Dat u hem geloof zal geven. En dat hij ook als hij die gemeenschap van die kerk, van die andere gelovigen, niet rechtstreeks kan ervaren. Nie, dat hij toch mag weten dat hij deel is van die gemeente. En dat u zijn naam kent en dat u ook voor hem bidt. Heere, gee hem en zijn vrouw de kracht om elke dag weer voor u te leven en om te beseffen dat hulle deel is van uw kerk. Heere, ons wil aan het einde van hierdie dienst u dank voor die rijkdom van uw woord, voor uw goedheid, voor uw genade wat u aan ons gegeven hebt. Gee ons geloof om daaruit te leven. Ons bid het in Christus' naam alleen. Amen. Dat is nou ons gaves aan die Here gee voor die kerk en die zending. En dan zingen we ons tenslotte schriftruiming 42. Gods woord is helder. Die kerk, ons oog, kan dit verdonker. Bewaar dus die schat. Dan zal je deel in die oorwinning. Schriftruiming 42, vers 1, 3, 4 en 5. dan mag ons die zegen van God ontvangen. En dan mag ons in vrede huis toe gaan en God weer dienen in die komende week. Die genade van de Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van de Heilige Geest is met u allemaal. Amen.
Amen. Thank you.